Ik zal mezelf kort voorstellen, want ik ben denk ik voor bijna iedereen hier wel een nieuw gezicht. Mijn naam is Tom Baksteen en ik kom uit Ede. Ik ben door Wim uitgenodigd, dus nog van harte dank ook voor de uitnodiging bij deze. Ik ben getrouwd met mijn vrouw Christa en we wonen dus samen in Ede met onze drie kindjes en die zijn 0, 2 en 4 jaar oud. Dus je kunt je voorstellen dat het een lekkere drukke tijd is voor ons thuis. Nou, dat is dan dus ook een van de belangrijkste dingen die ik ben. Ik ben vader en daarbij werk ik ook nog fulltime. Ik werk als logistiek consultant. Dat vind ik heel leuk om te doen. Maar wat ik toch het allerleukst vind om te doen, is om te ontdekken wie God is. Hoe is Hij? Hoe heeft Hij de mens gemaakt? Hoe heeft Hij de wereld gemaakt? En dat is daadwerkelijk mijn grootste passie. En dan mag ik het ook nog eens aan andere mensen vertellen. Dus vanochtend ben ik helemaal in mijn element als ik hier zo voor u sta. En ik hoop dat we ook een hele mooie ochtend zo kunnen hebben in deze 30 minuten. Als je mij vraagt, wat is nou de belangrijkste vraag voor een christen? Dan zou ik zeggen, dat is, wie is God? Dat is een vraag waar je hele leven altijd mee bezig moet blijven. Want dat is niet zomaar een vraag die je eventjes beantwoordt. Je gaat even een weekje googlen en dan heb je het antwoord. Oké, dit is wie God is. God is zo groot. Dat niet alleen betekent dat hij zo machtig is, maar dat betekent ook dat hij zo breed is in zijn karakter. Hij is alles wat goed is. En één ding wat we over God lezen, meteen in het begin van het verhaal in de Bijbel, lezen we dat God heeft de mensen gemaakt naar zijn beeld, zodat die op hem zouden lijken. Wat is nou ons probleem? Dat is dat wij dat neigen om te draaien. Wij zijn mensen die God maken naar ons beeld, zodat hij op ons zal lijken. Daar neigen wij allemaal naar. En dan moeten wij ons van bewust zijn dat dat zo is. Zoals Stephen Covey ook zei, we zien de wereld niet zoals die is, maar zoals wij zelf zijn. En ik denk dat dat waar is. Want er zit altijd een stukje wishful thinking in, hoe wij God leren kennen. Het liefst willen wij een God die een beetje is zoals wij, die de dingen belangrijk vindt, die ik belangrijk vind. Maar laat het nou toch even iets anders liggen in de praktijk. En daarvoor gaan we kijken naar verschillende godsbeelden. En die gaan we met elkaar vergelijken. En we proberen daarin een conclusie te krijgen voor ons. Om beter te ontdekken wie God is. Om God echt te kennen. Daarvoor heb ik 3 karikaturen gevonden. 3 soort van schetsjes van wie God zou kunnen zijn. Nou, een aantal jongeren of tieners die zullen misschien weten waar ik deze plaatjes vandaan heb gevist. Maar laat dat eventjes onder ons. We doen gewoon net alsof dit specifiek voor deze preek is gemaakt, oké? Dus dit is het eerste mogelijke godsbeeld. God is een toffe vriend. Met hem kan je chillen, bij hem kan je altijd terecht. Het is lachen en het is goed om bij hem te zijn. Een ander godsbeeld. De wijze oude man. God is wijs en hij geeft je advies. Goede, degelijke normen en waarden om naar te leven. En sommige mensen die niet gelovig zijn, die zien God soms ook op deze manier. Het gebeurt best vaak dat niet gelovige mensen hun kinderen naar een christelijke school sturen bijvoorbeeld. Want de normen en waarden zijn zo fijn. Dit wordt ook door niet-christenen gezien in onze God. En aan de andere kant van het spectrum, de strenge commandant. De God die zegt, dat moet je doen en dat moet je niet doen. Of ook iemand die je scheidsrechter kan zijn, die staat meer op afstand. En die kan je affluiten als je het verkeerd doet. Die de spelregels beheerst. En nou is de vraag, als je deze 3 zo ziet, wie is God? Wat zou jij zeggen? Wie is God? En er zijn foute antwoorden hier. Als je kiest tussen 1 van deze 3, is het fout. Als ik 1 ding kan zeggen vanochtend, dan is het dit. Je moet niet kiezen. God is alles. alles wat goed is, al het goede van deze drie elementen, dat is in Gods karakter. Soms is het goed als hij streng is. Stiekem toch soms ook wel de strenge vorst. En soms is het goed dat God juist de nabije, lieve vriend is. Alles op zijn tijd. Dus wat we deze morgen verder gaan doen, we gaan naar Psalm 119 dus, om daar te ontdekken wie God is. Daarna gaan we door naar Johannes 14 en naar Johannes 15. En daar zullen we verschillende V's ontdekken. Verschillende woorden die beginnen met een V. En wat hebben deze drie godsbeelden nou gemeen met elkaar? Deze drie godsbeelden die komen allemaal samen in het ene kernwoord gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan zijn woord. Dat bindt dit samen. En het is zo fantastisch. Als we op een gegeven moment dan in Johannes 15 gaan lezen, dan zul je zien dat dit allemaal aan elkaar gekoppeld is. Je mag er geen één van missen. Anders dan dien je of een slappe God, of je dient een God die helemaal niet liefdevol is. Dus, laten we naar Psalm 119 gaan. We hebben er al kort over gezongen net. En ik moet zeggen, Psalm 119 is een van mijn lievelingspsalmen. Hoewel ik me ook heel goed kan voorstellen dat dit niet jouw lievelingspsalm is. 176 versen. Gelukkig hebben we niet het hele lied gezongen, anders had ik geen tijd meer gehad voor mijn preek. Voor mij ben je wel 20 minuten bezig om daar helemaal doorheen te zingen. En er zit zo weinig dynamiek in die psalm. Eigenlijk zegt David maar één ding in deze hele psalm. God, uw regels zijn zo fantastisch goed. Punt. Maar blijkbaar vond hij het nodig om daar 7 volle pagina's over vol te schrijven. Met allemaal verschillende bewoordingen, allemaal verschillende invalshoeken. Hij is zo gepassioneerd over het woord van God. En dat terwijl hij geen eens de hele Bijbel had. Hè? Hij had niet een fijne brief van de Galaten. Hij had de Torah. Hij had Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Al die wetten en regels. En daar was hij verschrikkelijk enthousiast over. En dan lezen we vanaf vers 14. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen. En ik heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. En daar zien we meteen de eerste V naar voren komen. Dat als wij Gods woord in acht nemen, als wij hem willen gehoorzamen, dan zullen wij hem onder andere dus mogen leren kennen als de oude wijze man, die daadwerkelijk wijs advies heeft om voor te leven. Want dat is deels wie God is. God is oneindig wijs en hij kent ons door en door. En moet je je voorstellen dat je een coach hebt, of je loopt bij een psycholoog, en die heeft een IQ van 1 miljoen. Serieus, die weet alles. Die kent de wereld helemaal. En hij kent jou door en door. En hij heeft het beste met jou voor. En dan zegt hij tegen jou, je moet stoppen met deze en deze dingen. En deze gewoonte zou je moeten opbouwen. En als je er nou voor zorgt dat je je leven zo indeelt, dan gaat het goed met jou. Luister je dan naar hem of haar? Natuurlijk doe je dat. Dat is logisch. Maar toch hebben wij er vaak wel moeite mee om dat te doen als God dat bij ons doet. Want God is ook onze coach als het ware. Die een IQ heeft van 1 miljoen. David die heeft hier een aspect van gepakt. Hij ziet dat. En hij zegt dat hij zich erin verblijdt in het woord van God. Hij vindt daar vreugde in. En zoveel vreugde, dat is meer dan in alle bezit staat er. En dat is echt heel veel, alle bezit. Dat is alsof ik naar jou toe zou komen en ik zeg, joh, ik heb een voorstel voor je. Ik geef jou miljarden euro's op je bankrekening. Ik geef jou een villa in elk land van de wereld. Ik geef jou privéjets met je eigen piloot. Je kunt reizen zonder PCR-tests, gewoon op vakantie gaan waar je maar wil, wanneer je maar wil. Je hoeft nooit meer te werken. Alles wordt voor je geregeld. Het enige wat jij moet doen, is de eerste 5 boeken van de Bijbel uit je Bijbel scheuren. En er nooit meer iets over horen of over lezen. Zou je dat doen? Neem je die ruil aan? Ik vind dat een moeilijke vraag, oprecht. Dat is wel heel aanlokkelijk. Maar David zou dat hebben afgeslagen. Waarom? Ik denk omdat hij doorheeft dat er maar één manier is om vreugde te hebben in je leven. En dat is daadwerkelijk om te leven zoals God dat bedoeld heeft. Want hij heeft jou ontworpen, hij heeft jou ontwikkeld. Hij is de enige met waarheid. De enige die kan zeggen van dit werkt en dat werkt niet. En dan maakt het niet uit hoe rijk je bent, want dan stort je jezelf toch alleen maar in de ellende. En dat lezen we ook zo vaak in het nieuws, hè? Mensen die alles hebben, alle rijkdom die ze kunnen wensen, depressief, drugsverslaafd, het gaat helemaal fout. Het lost niks op uiteindelijk. En ik vraag me ook af, hoe komt David dan zo enthousiast en gepassioneerd over het woord? Hoe doet hij dat, zodat ik dat ook meer kan leren? En ik denk dat we dat verder lezen, want hij zegt, ik overdenk uw bevelen. Ik peins erop, ik mediteer erop, ik herkauw het. Het is continu in mijn gedachten. Zodat, in de laatste zin, uw woord vergeet ik niet. Hij is ermee bezig de hele tijd. Precies ook in het eerste lied, hè, wat naar boven kwam en wat ook door iemand hier nog werd benoemd als zijnde wat haar opviel. Mijn ziel verlangt naar hem en het verlangt naar zijn woord. Hij heeft dat geleerd door het gewoon te gaan doen. Hoe krijgen wij ook die passie? Ik denk dat het antwoord vrij simpel kan zijn. Zoals het ouderwetse bijbelschoolliedje al zegt. Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag. Zo simpel, maar er zijn inderdaad zoveel afleidingen voor ons. Zoveel dingen die op de korte termijn aanlokkelijker zijn en leuker zijn om te doen. En daar is soms best wel een stukje discipline en volharding voor nodig. Maar uiteindelijk zal je zien dat dit je echte vreugde geeft. Echte, diepe vreugde. Nou moeten we ook niet doen alsof David perfect was, hè? Want hij heeft best wel veel grote fouten gemaakt. Een van de grote fouten die veel mensen wel kennen is dat hij Batseba op een gegeven moment zag. Lekker badderen op het dak, daar keek hij op uit. En hij dacht, die vrouw, die gaat mij vreugde geven. Die gaat mij blijdschap geven. Ik wil die voor mijzelf hebben. En hij zorgde ervoor dat haar man, Uria, dat hij in de oorlog werd gestuurd op zo'n manier dat hij zeer waarschijnlijk zou gaan overlijden. En dat gebeurde inderdaad. En het ging allemaal mis op het moment dat hij zelf achter zijn vreugde aanging. Volg je hart, wordt heel vaak gezegd. Volg je hart. Ik zou zeggen nee, dat is heel slecht advies. Jeremia zegt het ook, hè? Niets is zo verraderlijk als het hart. Je moet niet je hart volgen. Je moet God volgen. Gewoon doen wat hij zegt. Dan kom je goed terecht. Nog een kinderliedje. Doe wat Jezus zegt, dan kom je goed terecht. Sorry, ik zit een beetje in de kinderliedjes. Ik zei het al, hè? 3 kindjes, 0, 2, 4 jaar. En daarom zou ik dus ook stellen, zoek vreugde en je krijgt ellende. Maar zoek Gods woord en je krijgt vreugde. Want zie je, vreugde is niet een doel op zich. Het is niet dat je op zoek moet gaan naar vreugde. Want dan ontglipt het je juist. Vreugde is een bijproduct van dat je op de goede weg bent. Dat je je leven inricht op Gods principes. Matthäus 6 zegt het ook, hè? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is je focus. En alle andere dingen die zullen je erbij worden gegeven. Waaronder vreugde. En dat heb ik leren kennen in mijn leven. Het is waar. Ik was zelf ook op zoek naar mijn eigen vreugde. Ik leefde enorm voor mezelf voordat ik God serieus leerde kennen. Ik ga kijken wat voor mij een leuke dag maakt. Ik ga lekker de hele dag gamen. Ik ga lekker filmpjes kijken, series kijken. Niet iemand anders helpen, want daar heb ik geen zin in. Tot ik God leerde kennen. Tot ik hem ook als mijn Heer leerde kennen. En daarachter kwam dat hij van mij vraagt om mijn naaste lief te hebben. En iemand anders lief hebben betekent dat de focus op de ander ligt en niet meer op mezelf. Dat ik iets doe wat goed is voor de ander ten koste van mij. En daarin ontdek je vreugde. Het is wel een offer. Maar ik denk dat bijna iedereen hier dat ook wel kan herkennen. Een moment waarin je ziet dat er een nood is. En jij kan er iets aan doen. Het gaat je wel tijd kosten. Het kost je misschien geld. En dan doe je dat voor die ander. En dan zie je dat het goed is voor die ander. Dan zie je die ander opbloeien. Dan zie je die ander stralen. En dan kan het je niks meer schelen wat het jou net heeft gekost. En dan ervaar je die vreugde. Dan denk je, yes, ik deed waar God mij voor heeft gemaakt. En dat blijft. Dat is geen blijdschap van iemand die je mop vertelt en je moet even lachen. En daarna is het weer weggeëpt. Maar dat blijft. Het is een signaal dat je doet wat God van je vraagt. Dat is die vreugde. Dat is meer dan een emotie. Het is een hele levenshouding. Gaan we verder in Psalm 119. Komen we de volgende V tegen. De V van vrijheid. Want juist ook in het doen wat God van je vraagt, zit enorme vrijheid. En daarin zegt David ook, ik zal steeds uw wet in acht nemen. Voor eeuwig en voor altijd. En ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik uw bevelen heb gevolgd. Zie je de tegenstelling die hierin zit? Dat is niet logisch. God die geeft regels, die zegt je moet dat doen en je moet dat niet doen. En daar moet je vanaf blijven en dat is vooral waar je wel je tijd aan moet besteden. Eigenlijk beperkt je dat toch in je bewegingsruimte. Maar juist die beperking geeft je vrijheid. Je zal wandelen op ruime baan. En andere vertalingen die schrijven daar ook, ik zal wandelen in vrijheid. Dat is hetzelfde. Nou, om dat te illustreren heb ik wat meegenomen. Ik hoop van harte dat we deze schaatsen nog kunnen gaan gebruiken deze winter. Ik hoorde wel dat de voorspellingen vrij goed zijn voor januari, februari. Maar natuurlijk altijd maar even afwachten. En ons leven hier op aarde is als het ware als het leven op een heel groot meer. Het heeft goed gevroren en het meer is zo goed als helemaal dicht. Maar we weten ook dat waar je ook schaats, er zijn altijd van die plekjes waar de eendjes nog in zo'n klein poeltje blijven rondzwemmen en dat blijft open. Of soms dan was het een wak en dan is er één nacht ijs overheen gegaan en dan is het een heel dun laagje. Maar dat is verraderlijk. En voor je het weet zak je er doorheen. Nou zijn we daar niet alleen op dat meer, want er is ook een toezichthouder. En die weet er alles van. Die weet precies hoe dat meer in elkaar steekt. Die weet waar de vakken liggen. En die toezichthouder die heeft dus ook wat pilonnen om de boel mee af te zetten. En die ziet, oh hier is een wak, dit is een zwakke plek. En die zegt tegen iedereen op het meer, luister naar mij alsjeblieft. Kom niet tussen deze pilonnen. Want daar is het gevaarlijk. En de mensen die schaatsen. En sommige mensen moeten niks hebben van die toezichthouder. En ik was er zo eentje, zeker als tiener. Ik zie pilonnen en ik denk, ik mag er niet komen. Ik mag daar wel komen. Ik kijk zelf wel eventjes hoe dat ijs daar is. Dus ik ga er lekker overheen schaatsen. Ja, ik doe het. En krak! Ik ga dwars door het ijs. Kletsnat, verkleumd tot op het bot. Iemand anders moet mij eruit trekken. En het is klaar voor mij. De ijspret is klaar. Ik moet naar huis. Opwarmen. Niks te schaatsen. En daar waar ik juist dacht dat ik mijn eigen vreugde en mijn eigen vrijheid zou gaan pakken, ontnam ik mijn eigen vreugde en mijn eigen vrijheid. Omdat ik niet deed wat de toezichthouder zei tegen mij. Ik vertrouwde hem niet. Maar precies tegenovergesteld zijn de mensen die dus zeggen, ik vertrouw die toezichthouder wel. En ik laat het toe dat ik een stukje in mijn vrijheid word beperkt. Want ik zal nog steeds wandelen, of nu schaatsen eigenlijk. Ik zal schaatsen op ruime baan. Het is maar een klein stukje waar ik niet mag komen. Maar er is zoveel tofs om nog meer te doen. Ik mag hier komen, ik mag daar komen, ik mag van links naar rechts. Er is vrijheid. En niet alleen dat. Ik kan schaatsen in het volste vertrouwen dat waar ik ook kom, het is goed om daar te zijn. Het ijs is sterk genoeg. En dat is ook onze God. Hij zegt ons waar het ijs sterk genoeg is. En hij zegt waar je door het ijs zakt. Dus juist als je je laat beperken in je vrijheid, zal je zien dat je vrijheid toeneemt. En dat geldt op zoveel vlakken van het leven. Dat geldt op het vlak van seksualiteit. Dingen die je niet mag. Pornografie. Maar ook op vlak van werken en rusten bijvoorbeeld. God heeft gezegd, 6 dagen zal je werken, 1 dag zult u rusten. Ik draaide dat altijd om. 1 dag zal ik werken en 6 dagen zal ik rusten. En ik dacht, dat is chill, dat is relaxed. Maar gek genoeg is dat niet waar de vreugde in ligt. Want je kunt niet genieten van rusten als je niet hebt gewerkt. Dat is het hele idee van rusten. Het komt na werken. En sommige mensen die pakken het andere extreme. Die zeggen, nee, niks ervan. Ik ga 7 dagen werken en 0 dagen rusten. Ik voel me beperkt in mijn vrijheid als ik rust neem. Nee, zeker niet. Doe dat eens een paar jaar en moet je maar kijken hoeveel vrijheid je hebt. Burn-out op een bank, 1/2 jaar lang. God weet wat hij heeft gezegd. En hij vraagt ons om hem te vertrouwen. Hij is die coach met de IQ van de miljoen. Doe gewoon wat hij zegt. En ik zeg niet dat we allemaal, net als Joden, de Sabbat moeten gaan houden. Maar er zit een onderliggend principe in. Hè? God heeft die dingen gezegd en het zijn eeuwigheidsprincipes. Waar wij met in wijsheid mee om mogen gaan. En kunnen kijken hoe is dat van toepassing voor ons als christenen in het jaar 2021. Dus wat vrijheid betreft. Doen wat jij wil, geeft je gevangenschap. Maar doen wat God wil, dat geeft je vrijheid. Dat is genieten. En daar geniet ik ook zo van. Ik geniet van de vrijheid die God mij geeft in mijn leven. En nu ik me wel houd aan wat God mij gebiedt, merk ik dat ook. Meer vrijheid, meer vreugde. We gaan verder naar Johannes. En als je wil mag je Johannes erbij opslaan. Johannes hoofdstuk 14 en 15. Ik zal hem niet helemaal projecteren. Maar in ieder geval wel, de verwijzingen staan erbij en ik zal het ook zo meteen voorlezen. En hier hebben we die andere twee godsbeelden. Dus God die de toffe vriend is en God die jouw verplichtingen oplegt. De strenge commandant, doe dat wel, doe dat niet. En in mijn denken waren dit tegenovergestelde altijd. Is God nou lief of is God streng? In sommige kerken hoor je dat God alleen maar geboden geeft. En in andere kerken lijkt het wel alsof God je beste maatje is. Hier worden hele denominaties opgebouwd. Op deze twee verschillende godsbeelden. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij dit leren erkennen. Dat God het allemaal is. En niet alleen dat, deze twee zijn aan elkaar gekoppeld. En die worden juist door Johannes aan elkaar gekoppeld. En dat wil ik eerst uitleggen door een verhaal. Mijn oudste zoontje, die is nu dan dus 4, die heet ook Boas, net als die jongen die net de kaarsen aanstak. En hij vindt een hoop dingen leuk om te doen, maar het allerleukste vindt hij om te stoeien. En als we dan een dagje samen hebben en ik ga in de woonkamer op de grond zitten en ik kijk hem aan, dan weet hij al hoe laat het is. Stoeitijd! En hij komt er aangerend en hij stort zich volledig in me en ik wring hem in allerlei bochten en hij probeert mij op de grond te krijgen. Dat is fantastisch, dat is quality time. Op dat moment ben ik zijn vriend. Dan is er een gelijkwaardig spel tussen ons en alles is goed. Hij hoeft zich geen zorgen te maken, er is geen barrière tussen ons. Ik ben dan inderdaad als de vader met de open armen. Maar ben ik dan niet een vader die hem zegt wat hij wel en niet moet doen? Jawel, maar dat is even op de achtergrond. En wanneer die onder mijn gehoorzaamheid blijft, is daar die vriendschapsrelatie op dat moment. Maar soms gebeurt het ook dat iets te ver gaat. Of dat hij vervelend wordt, me pijn wil doen, of zijn broertje pijn doet, die graag ook een stukje van de actie wil. En dan moet ik heel eventjes die vriendschapsrelatie even stoppen. Even pauze. Nu ben ik de vader die jou vertelt, hey, dit zijn niet de regels. Wij kunnen alleen een gezellige tijd hebben als je doet wat ik zeg. Want zo is het niet tof. En dan merkt hij ook, het spel is even klaar. Dat is jammer. Maar dan zegt hij sorry of dan maakt hij het weer goed. En dan is het ook weer helemaal goed. Dan kan ik als de strengere vader weer even naar de achtergrond en dan gaat het spel weer verder. Dan is die relatie weer hersteld. En dat is precies zo met God. Hoe hij is met ons. Hij is niet alleen degene die ver weg staat met zijn fluitje om ons af te blazen. Maar het is wel een noodzakelijk attribuut van God voor ons om te kunnen genieten van de relatie met hem. Sommige mensen zeggen ook het christelijk geloof is geen religie maar relatie. Ken je die quote? Het is geen religie maar relatie. En ik vind die erg moeilijk. Ik vraag me dan af, wat bedoel je daarmee? Ik denk dat ik het ermee oneens ben, maar dat is afhankelijk van wat je bedoelt met religie. Want in feite is het christendom wel degelijk een religie. Het is een godsdienst. En er zijn regels waar we ons aan moeten houden. God staat ver boven ons. In autoriteit en wij staan eronder en wij hebben gewoon te doen wat God zegt. Simpel als dat. Maar wat ik zou zeggen is, Het christelijk geloof is niet alleen religie, het is ook relatie. Het is relatie in de religie. En dat is juist wat het kleur geeft. Dat is juist wat God ook een goede God maakt. En je kunt dus niet alleen maar zeggen, God is mijn vriend, maar als hij iets zegt wat ik moet doen, ja, dan luister ik daar niet naar. Dat werkt niet. Nou, ik heb het al samengevat wat we gaan lezen in Johannes 14 en 15, maar we zullen het nu ook even vanuit de Bijbel bekijken. Dus Johannes 14. Ik zal eerst vers 15 ook erbij pakken. Jezus die is hier aan het woord en die zegt, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Oftewel, doe dan wat ik zeg. Van God houden betekent dat je doet wat hij zegt. En ook even een klein zijspoortje hier. Gods geboden in acht nemen, zoals dat dan in mijn HSV staat, dat betekent niet dat je altijd succesvol bent in precies doen wat God van jou vraagt, maar dat betekent dat je hart neigt naar God en dat je probeert om in overeenstemming te leven met zijn principes. Dat betekent dat je je best doet om hem te gehoorzamen. Niet om punten te scoren, niet om goedkeuring te verdienen, maar omdat je wil leven zoals hij dat van je vraagt. En je mag daarin falen. En dan vers 21. Jezus zegt, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dan stelt een discipel een vraag aan Jezus en Jezus geeft antwoord waarin hij bijna hetzelfde zegt. En hij zegt, als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Het kan best ingewikkeld zijn als je deze dingen ziet. Want het zijn heel veel als en dan. En als je dit doet en dan dat, dan is dat hetzelfde als dit. Dus, nou goed, wiskundige die ik ben, ik probeer het in een kort formuletje samen te vatten. Hier wordt gezegd dat als je hem gehoorzaamt, dan betekent dat dat je van hem houdt. En als je van hem houdt, dan zal je hem gehoorzamen. Dat gaat heen en weer. Jezus zegt hier ook, ik weet precies of jij van mij houdt of niet. En weet je hoe Jezus dat weet? Niet of je zo staat te aanbidden tijdens de zangdienst. Niet of je iedere dag een half uur stille tijd neemt. Jezus zegt, ik weet dat je van mij houdt als je mijn geboden in acht neemt. Als je mij gehoorzaamt. Of als je mij gehoorzamen wil, laten we het zo zeggen. Dat is voor hem het bewijs van liefde. Dus daar zie je ook weer die religie en die relatie, die zijn in elkaar verweven. Onlosmakelijk verbonden met elkaar. En niet alleen dat, het is niet alleen een verplichting die we moeten doen, maar er wordt een belofte aangekoppeld. En dat is een voorwaardelijke belofte. Soms geeft God onvoorwaardelijke beloftes. Maar dit is een belofte die voorwaardelijk is. En er staat dat wij dan door de Vader liefgehad worden en door de Zoon liefgehad worden. En hij zal zich meer aan ons openbaren. Hé, maar wacht even. Betekent dit dan dat Gods liefde voorwaardelijk is? Nou, ik denk dat het ermee te maken heeft precies met hoe ik dan met mijn zoontje aan de stoeien ben. Mijn liefde voor hem is niet voorwaardelijk. Maar mijn vriendschapsliefde met hem, mijn vriendschapsrelatie, die is wel voorwaardelijk aan zijn gehoorzaamheid aan mij op dat moment. En hij kan dat altijd weer terugkrijgen. En op het moment dat wij lekker aan het stoeien zijn samen, dan openbaar ik mijzelf ook aan hem als het ware. Dan laat ik aan hem zien wie ik ben en dan zijn we met elkaar, dan zijn we dichtbij elkaar. En we weten, God heeft als eerst ons lief gehad. Hij heeft zijn liefde bewezen aan ons, doordat hij zijn zoon voor ons heeft gegeven toen wij nog zondaars waren. God nam de eerste stap en dat was de ultieme daad van liefde. Maar nu zijn wij aan de zet. Nu wacht hij of wij hem gehoorzaam zijn. En als we hem gehoorzaam zijn, dan zullen we meer van zijn liefde krijgen. Wat betekent dat we hem meer leren kennen? En dan raken we vol ontzag van wie hij is, van zijn persoon. In de breedte van alle facetten van zijn karakter. En als we vol ontzag zijn voor wie hij is, dan zullen wij ook meer en meer hem gaan gehoorzamen. Dat willen we dan graag. En dan krijgen we weer meer liefde en openbaring. En dat blijft dan zo doorgroeien. En dat is denk ik het groeien als christen. Lezen we verder in Johannes 15. dan begint dat met de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. En Jezus zegt, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. En daar worden een hele hoop consequenties aan gebonden. Kijk, dus Jezus die zegt er heel vaak, blijf in mij, blijf in mijn liefde. Hij zegt, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank ook geen vrucht kan dragen uit zichzelf, kan u ook geen vrucht dragen tenzij je in mij blijft. Dus dat is belangrijk dat we in hem blijven. Jezus zegt in vers 5 van hoofdstuk 15, ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Maar zonder mij kan je niks doen. En er wordt ook een waarschuwing gegeven. Als iemand niet in mij blijft, dan wordt hij afgesneden van de wijnstok, in het vuur gegooid en verbrand. Dat willen we niet. Vader, ik wil in u blijven. Hoe moet ik dat doen? Vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden blijven in u, vraag wat u wil en het zal u gebeuren. Oké, nou heeft Jezus me helemaal warm gemaakt. Ik wil in hem blijven. Wat een belofte is dat. Ons gebed zal krachtig zijn als we in hem blijven. Maar hoe blijf ik dan in u, Jezus? Hij bouwt de spanning wel echt op. Eerst zegt hij de hele tijd, blijf in mij, want dan dit en anders dan dat. Maar hoe blijven we in hem? We lezen dat in vers 10. U zult in mijn liefde blijven als... Wie doet de gok? Ik hoor heel zacht iets. Roep maar. Precies. Als we hem gehoorzamen. Wat we de hele tijd al lezen. Even kijken, daar komt hij. In Jezus liefde blijven is zijn geboden in acht nemen. Dat is de manier om dicht bij hem te blijven. En ook daar wordt weer een prachtige belofte aangekoppeld. Vriendschap met God. Vers 14. Dit is wel echt de climax. U bent mijn vrienden. Niet punt, maar komma. Als u doet wat ik zeg. En daarin zien we dus ook wat voor soort vriendschap wij hebben met God. Moet je voorstellen dat ik naar een vriend van mij toe ga of naar een goede kennis en ik zeg, joh, jij bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. Hoe goed gaat dat werken? Werkt natuurlijk niet. Wij mensen hebben gelijkwaardige vriendschappen met elkaar. Relatief gelijkwaardig in ieder geval. Niet gebaseerd op gehoorzaamheid. Maar onze vriendschap met God is wel gebaseerd op gehoorzaamheid. Want hij staat boven ons. Dat zal altijd zo blijven. En als wij dat accepteren en als wij daarnaar leven, dan mogen we bij hem komen. Dan mogen wij op hem afkomen rennen om met hem te stoeien als het ware. Hij is zowel ver weg als dichtbij. En dit is niet alleen een nieuwtestamentisch principe. Dit is niet dat God is veranderd in de loop der tijd. Vinden we vaak ook lastig, hè? Om de oudtestamentische God te zien als iemand anders. Dat hij anders zou zijn dan in het Nieuwe Testament. Maar dit was al lang een principe van het Oude Testament. In een andere psalm staat dat. God is een vriend. Niet punt. Van wie hem vrezen. Wie ontzag hebben voor hem. Daar is hij een vriend voor. En daar mogen wij naar uitkijken. Daar mogen wij in groeien. Ik vind het zo vet dat onze God groter is dan wij kunnen beseffen. Dat hoe diep je hem ook leert kennen, er is altijd weer een nieuw facet van zijn goedheid. Altijd weer meer van zijn karakter wat we mogen ontdekken. En dit is dus de uitdaging voor ons voor de komende tijd. Leer God kennen buiten je eigen referentiekader. Zet je eigen bril af van wie je bent, zodat je niet God schept naar jouw beeld. Maar dat je God mag zien voor wie hij werkelijk is. En daarin kun je groeien. En als je hem daarin gehoorzaamt, dan zal je zien dat je leven vervuld wordt met vreugde en vrijheid, zodat je gaan kan waar je maar wil, zonder dat je door het ijs zakt. En als wij ons houden aan onze verplichting om ons te schikken onder die God, dan zegt hij, kom, jij bent mijn vriend. Ik ben hier voor jou, dichtbij. Amen.